Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 95 en daarvan het eerste vers. Psalm 95 vers 1. Kom, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht met een verheven lofgedicht en blijde psalmen juichend groeten. Psalm 95 en daarvan het eerste vers. Gods heilige en dierbaar woord, de Bijbel uit het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 13e hoofdstuk vanaf vers 31 tot en met hoofdstuk 14 het einde. Dus Johannes 13 vanaf vers 31 tot het einde van Johannes 14. Dan stellen wij ons eerst onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet, waarna wij zingen het laatste vers uit de berijmde 10 geboden.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Met elkaar Johannes 13, te beginnen bij vers 31. Als hij dan uitgegaan was, zeide Jezus: nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Indien God in hem verheerlijkt is, zo zal ook God hem verheerlijken in zichzelf, en hij zal hem terstond verheerlijken. Kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u. Gij zult mij zoeken. En gelijk ik de Joden gezegd heb waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Alzo zeg ik u lieden nu ook. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkaar lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkaar lief hebt. Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkaar. Simon Petrus zeide tot hem: Heere, waar gaat gij heen? Jezus antwoordde hem: waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult mij namaals volgen. Petrus zeide tot hem: Heere, waarom kan ik u nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Jezus antwoordde hem: zult gij uw leven voor mij zetten? Voorwaar zeg ik u, de haan zal niet kraaien, totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben. Uw hart worden niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem: Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem: ik ben de weg, en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben, en van nu aan kent gij hem, en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem: Heere, toon ons de Vader, en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem: ben ik zo lange tijd met u lieden, en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien, en hoe zegt gij, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben, en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben, en de Vader in mij is. En indien niet, zo geloof mij om de werken zelf. Voorwaar zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen, en zal meerdere doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft zal van mijn Vader geliefd worden. Ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem, Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zijt niet versaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zou gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weten dat ik de Vader lief heb en al zo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft. Staat op, laat ons van hier gaan. Tot zover de schriftlezing.
De gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 5, daarvan de versen 1 en 8. En ondertussen worden uw gaven gevraagd voor de Heere en zijn dienst. Dat kunt u digitaal doen of bij de uitgang in de collectezak. Wij zingen nu Psalm 5 en daarvan de versen 1 en 8. Neem Heer, mijn bange klacht ter oren, zie, als dan woorden mij ontbreekt, wat de overdenking in mij spreekt, verwaardig u uit hemelskoren mijn stem te horen. En ook vers 8, leid mij in uw gerechtigheden en wat er verder volgt. Psalm 5 vers 1 en 8.
Thank you.
Gemeente, heeft u ooit wel eens het gevoel gehad dat u op de verkeerde weg zat? Dat u al rijdend geen bekende dingen tegenkwam? Wat voorbij kwam, dat was voor u onbekend. En u voelde zich steeds ongemakkelijker. Zit ik hier nou wel goed? Zou ik eigenlijk niet om moeten keren? Waar leidt deze weg eigenlijk heen? Vergelijkbare gevoelens van onzekerheid en twijfel verontrusten ook de discipelen van de Heer Jezus. De dingen die in de afgelopen maanden waren gebeurd, die waren zo anders als waarop zij gehoopt hadden. En in plaats van een toenemende waardering van de mensen, was er juist sprake van een groeiende vijandigheid. En hoewel de meester zijn bediening kalm en vriendelijk blijft uitvoeren, had hij het toch over dingen die hen zorgen baarden. En dat begon al met zijn spreken over het lijden. In Jeruzalem, door de handen van de overpriesters. En hij zei zelfs dat die hem zouden doden. En hij vertelde daar gruwelijke details over. We kunnen dat lezen in de versen 18 en 19 van Matthäus 20. Verschrikkelijke dingen bijvoorbeeld. Dat iemand hem zou verraden en dat hij door het Sanhedrin, de hoge raad van de Joden, te dood veroordeeld zou worden. En daarna zou hij worden overgeleverd aan de Romeinen om bespot en geslagen te worden, om behandeld te worden als een crimineel. Maar het ergste was nog dat hij duidelijk maakte dat hij gekruisigd zou gaan worden. Gekruisigd. Onze meester gekruisigd. Er bestond geen eerlozer, geen schandelijke of gruwelijke dood dan die door de Romeinse kruisiging. Zo'n straf die werd alleen toegepast bij de allerslechtste mensen. Het lijden van het kruis, dat was het ergste niet. Maar de schaamte. En het onterende van de kruisdood, dat deed Jood en Griek sidderen. Het was het meest vernederende dat ooit iemand kon overkomen. En nu zou hun meester dat gaan ervaren. En het meest verontrustende was wel dat de meester ook zijn innerlijke worstelingen met hen deelde. Nadat hij Jeruzalem op een veulen was binnengereden, onder het Hosanna-geroep van de mensen om hem heen, vertrouwde de meester hen toe: nu is mijn ziel ontroerd. En toen zij samen waren bij de paasmaaltijd, was Jezus opnieuw diep ontroerd op het moment dat hij dat schokkende feit bekend maakte. Voorwaar, ik zeg u, dat één van uw lieden mij zal verraden. Als de meester hun leidsman zo bewogen en verontrust is, dan is het toch geen wonder dat de discipelen dat ook zijn. Ze vertrouwden al helemaal op zijn leiding, maar nu stapelen de vragen zich op in hun hart. En vooral nadat hij gezegd had: kinderen, nog een kleine tijd ben ik bij u. Gij zult mij zoeken. En gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, daar kunt gij niet komen. Johannes 13, vers 33. Heen gaan? Waar gaat hij dan heen? En waarom kunnen we hem dan niet volgen? Geliefde vrienden, Jezus sprak de laatste tijd zo anders en de dingen verlopen ook zo anders dan zij verwacht hadden. Vroeger was het zo'n blijdschap om Jezus te volgen, omdat ze elke dag onderwijs van hem mochten ontvangen over God en de zaligheid, en omdat ze zijn vele wonderen ook mochten zien. Hoe bemoedigend was het allemaal. Het leidt voor hen geen twijfel dat hij de Messias wel moet zijn, over wie hun vaders en hun grootvaders verteld hadden. Maar nu zijn ze er niet meer zo zeker van, want vrees en onrust vervult hun hart. En tenslotte vraagt Petrus hem waar hij heen zal gaan. Het antwoord van de Heere Jezus, dat geeft nog meer onrust. Waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen. Maar gij zult mij namaals volgen. De vraag van Petrus leeft bij hen allemaal. Heren, waarom kan ik u niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Maar waarom kunnen wij niet dicht bij u blijven en u bij ons? In hun gemoed stormt het. Verwarring en ontroering slingeren heen en weer. Waar zou hun meester heen gaan? En waarom kunnen ze hem niet volgen? En wanneer zullen ze hem dan wel kunnen volgen? En waar zal hij hen dan heen leiden? Terwijl deze vragen de discipelen met zorg en vrees vervullen, doet Jezus de zesde Ik Ben uitspraak, zoals we die ook lezen in Johannes 14. En Jezus zeide tot hen, Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Vrienden, mogen de Geest van God ons leiden om te spreken en te luisteren naar wat de Heere Jezus ons als de grootste profeet bekend maakt in deze rijke evangelietekst. En we luisteren daarom nu naar Jezus als de weg ten leven. En we overdenken daarbij drie punten. Ten eerste de bestemming van de weg. In de tweede plaats de eigenschappen van de weg. En in de derde plaats het gebruik maken van de weg. Dus het thema van de preek vanmorgen is Jezus als de weg ten leven met drie gedachten. De bestemming van die weg, de eigenschappen van deze weg en het gebruik maken van de weg. Wij letten dus eerst op de bestemming van de weg die Jezus ons bekend maakt in de versen 2 tot en met 4 van Johannes 14. Zijn spreken over het huis van zijn vader, dat was nieuw voor zijn discipelen. Daar hadden ze niet eerder van gehoord. En wat bedoelde hij met dat huis van zijn vader met zijn vele woningen? En waarom zouden ze hem daarheen niet kunnen volgen? Ze hadden immers voor zichzelf een voorstelling gemaakt van Jezus als koning in zijn koninkrijk, waarvan ook zij deel zouden uitmaken. Hun idee van de komende Messias, dat bestond uit zaken als eer, prestige en aardse voorrechten. En recent nog, bij de eervolle binnenkomst in Jeruzalem, waren ze erover verwonderd. Ja, dat paste prima bij hun verwachtingen. En hoe opwindend was het vooruitzicht dat onder zijn leiding de Romeinen uit Israël verjaagd zouden worden. En hoe heerlijk was het vooruitzicht van het herstel van het koninkrijk en de stad van David. Zij zouden als zijn vertrouwelingen daar zeker ook deel van uit gaan maken. Maar luister, de meester die neemt het woord weer. Vol liefde en ontferming spreekt hij tot zijn discipelen. Uw hart wordt niet ontroerd. Gelooft in God? Ja, zij geloofden in God. De God van hun voorvaders Abraham, Isaac en Jacob. Jehovah, de God die zich aan Mozes had geopenbaard. Ja, in hem geloofden zij ook zeker. Want elke dag beleden zij hem met de woorden uit Deuteronomium. Hoor, Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Geloof ook in mij, zoals jullie in God geloven. Hoe duidelijk is zijn onderwijs, ook ik ben God. Laat jullie vertrouwen in mij niet wankelen, vertrouw op mij. Ik zal jullie leiden. Ook al lijkt de weg zo geheel anders, zo tegengesteld aan jullie verwachtingen. Ja, alles liep zo heel anders dan zij hadden verwacht. Is dat ook niet herkenbaar in het genadeleven? Of zijn die kinderen van God die kunnen getuigen, alles wat de Heere mij heeft geleerd en hoe hij mij heeft geleid, dat kwam precies overeen met wat ik had verwacht. Is het niet juist de ervaring van al Gods kinderen, wat de profeet Jesaja zoveel eeuwen geleden heeft gesproken? En ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. En ik zal ze doen treden door de paden die zij niet hebben gekend. Abraham had verwacht dat hij in Kanaan zou gaan wonen. In een gebied waar zijn grote kuddes overvloed zouden hebben. En in plaats daarvan belandde hij echter midden in een verschrikkelijke hongersnood. Hij verwachtte dat hij en Sara een zoon zouden ontvangen. Maar inmiddels was Sara al ver over de leeftijd gekomen om nog kinderen te kunnen krijgen. Toch werd zij zwanger. En Abraham zag er naar uit om zijn zoon te zien opgroeien. Maar in plaats daarvan gaf God hem de opdracht om Isaac te offeren op de berg Moria. Van meet af aan had God hem het land beloofd. Maar bij zijn overlijden bestond zijn bezit alleen maar uit het stukje grond waarin hij werd begraven. Hoe tegengesteld waren al deze dingen aan wat hij had verwacht. Gemeente, net als Abraham ondervonden nu ook de discipelen hoe tegenovergesteld aan hun verwachtingen zich alles ontwikkelde. En alle oprechte zoekers van God maken nog steeds hetzelfde mee als de discipelen. Ze moeten allemaal leren hoe blind zij zijn voor wat goed en nodig is voor hen. Niemand van ons weet van nature wat de ware en de enige weg tot het hart van God en tot de zaligheid is. Dat is een geheim dat God door zijn woord en door zijn geest aan ons moet openbaren. Nadat de Heere gezegd heeft dat zij niet ontroerd moeten worden, geeft Jezus antwoord op de vraag van Petrus. Heere, waar gaat gij heen? Hij maakt hen de bestemming bekend waar hij heen gaat. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Hij gaat dus naar het huis van zijn vader, maar hij zal hem slechts tijdelijk verlaten, want hij zegt dat hij zal terugkomen. De woorden die Jezus hier sprak, die klonken niet zo vreemd in Joodse oren. In de Joodse cultuur werden bij een verloving vergelijkbare woorden ook uitgesproken. Wanneer een man en vrouw beloofden elkaar trouw te zijn tot het moment van een huwelijkssluiting. Wanneer de gesprekken tussen de beide vaders waren afgerond, dan sprak de bruidegom woorden die vergelijkbaar zijn met wat Jezus hier zegt. De verloofde bruidegom zou teruggaan naar het huis van zijn vader, om daar voor woonruimte te gaan zorgen voor hem en zijn aanstaande vrouw. En in de tussentijd zouden de verloofden geen lichamelijk contact hebben. Ze zouden elkaar zelfs niet zien. Ongetwijfeld vatten de discipelen deze woorden zo op dat hun meester hen voor langere tijd zou gaan verlaten. Maar het ging wel tegengesteld aan wat zij hadden verwacht. Waar was dat nou voor nodig? Hoe zou hij op die manier hun Messias nou kunnen zijn? Moest de liefdevolle omgang die zij met hem hadden gehad en die voor hen zo bijzonder was tot een einde komen? En waarom? En hoe zou het dan verder met hen gaan? Want om hen heen werd de sfeer steeds schimmiger. Wat een vragen en gedachten zullen zich in het hart van de discipelen hebben opgestapeld. Je proeft de ontreddering in de vragen die ze op hun meester afvoeren. En Petrus die vraagt waar hij heen zal gaan. Thomas benadrukt dat ze niet weten waar hij heen gaat. En hoe zouden zij de weg moeten weten? En Filippus die voegt daar nog aan toe. Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En even later verwoordt Judas hun gevoelens als hij zegt in vers 22. Heere, wat is het dat gij uzelven aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Kortom, in hoofdstuk 16 lezen we hoe verward ze allen waren over wat Jezus hen had verteld. En sommigen dan uit zijn discipelen zeiden tot elkaar, wat is dit dat hij tot ons zegt een kleine tijd en gij zult mij niet zien, en wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. En, want ik ga heen tot de Vader. Zij zeiden dan, wat is dit dat hij zegt een kleine tijd wij weten niet wat hij zegt. Gemeente, de Heere weet hoe verontrust ze zijn. En daarom wil hij hen troosten met de waarheid van het huis van de Vader. En zegt hij tegen zijn discipelen, kinderen, laat uw hart toch niet ontroerd zijn. Vertrouw op mij. Ja, ik ga jullie wel verlaten, maar ik kom terug. Ik zal niet wegblijven. Ik ga weg om voor jullie een plaats te bereiden in het huis van mijn Vader. En als alle dingen gereed zijn, dan zal ik terugkomen. En zal ik jullie brengen in het huis van mijn Vader om daar voor altijd bij mij te zijn. Het einddoel van zijn werk als middelaar en zaligmaker is dus gericht op dat vaderlijk huis. Zijn bediening hier op aarde was er niet op gericht om iedereen te genezen, om het land van Israël te veranderen in een plaats van rust en van welvaart, waarbij al hun vijanden overwonnen zouden worden. Zijn doel was om de weg te zijn tot het hart en het huis van de Vader. Heel anders dan al die verschillende wegen die aangewezen worden in allerlei menselijke godsdiensten. Jezus openbaart zichzelf als de enige weg naar dat doel, naar die bestemming. Hij is zelf die weg. Hij is de weg die tot het leven leidt. Eeuwig leven. Zo noemt Jezus het leven in gemeenschap met de Vader in zijn heerlijke nabijheid. En het huis van de Vader, dat is daar waar de Vader woont en waar hij zichzelf in al zijn volheid en heerlijkheid bekend maakt. De heerlijkheid van Jezus' bestemming bestaat ook niet uit dat huis en zelfs ook niet uit de hemelse heerlijkheid, maar uit de God van de hemel. De God van de hemel zelf, de Vader van de Heer Jezus Christus. Want God is de Vader, de Almachtige. Hij is de Heilige Israëls. Hij is de God van oneindige liefde en schoonheid. Hij is de overvloeiende fontein van goedheid, overvloedige barmhartigheid, vol van ontferming en rijk in genade. Wie kan zijn heerlijkheid uitspreken? Maar hij is ook terrein van ogen om het kwade te zien. Hij is God, de rechter, die zijn rechtvaardigheid handhaaft. Geen enkele zondaar kan tot hem naderen of voor hem bestaan. Zonder heiligheid kan geen mens in zijn nabijheid verblijven. Hij is een verterend vuur voor alle onheiligen. In het boek Openbaring wordt hij bekendgemaakt. En in haar zal niet inkomen iets dat onreinigt en gruwelijkheid doet, een leugen spreekt. Vrienden, verontrust deze waarheid uw hart niet. Beseft u hoe onbereikbaar dit huis van de Vader voor u is? Wie zal de berg des Heren opgaan? Wie kan staan in zijn heiligdom? Alleen hij, die rein van handen is en een rein hart heeft. Alleen hij, die nooit één onreine gedachte heeft gehad. Alleen hij die de ijdelheid nooit heeft gekoesterd in zijn hart. Alleen hij, bij wie nooit een onwaarheid over zijn lippen is gekomen. Dit zijn woorden uit Psalm 24. En als u zichzelf een beetje kent, dan weet u dat u niet kunt bestaan voor deze heerlijke Vader. En dat komt omdat wij niet alleen zonden doen, maar omdat wij zonden zijn. Elke dag braakt die fontein van ongerechtigheid kwade gedachten, boze gedachten en gedachten vol opstand uit. En hoeveel gedachten schieten er per dag wel niet door ons hoofd heen, ja zelfs per uur. En hoeveel daarvan zijn ijdel, lichtzinnig, zondig, vervuilend. Hoeveel gedachten komen er niet op in ons hoofd die we nog niet aan onze beste vrienden zouden willen vertellen. En hoe weinig mensen zouden nog in het openbaar durven te verschijnen, als ze wisten dat andere mensen hun gedachten zouden kunnen lezen. Hoe zou iemand dan durven naderen tot deze heilige Vader? om bij hem te verblijven, die terrein van ogen is om het kwade aan te zien. Bestaat er wel een weg om tot hem te naderen, zonder vervloekt en verteerd te worden, vanwege onze zonden? En wat is dan die weg tot het huis van de Vader? Is dat ook de schreeuw van uw hart geworden? Als Gods Geest ons tot zaligheid gaat onderwijzen, dan brengt hij elke zondaar tot vergelijkbare ontdekkingen. En één daarvan is dat de weg tot God en tot vrede met hem nooit in onszelf gevonden kan worden, of in de dingen die we zelf doen. We komen erachter dat wegen van zelfverbetering of van menselijke verdiensten, dat zijn doodlopende wegen. En de weg terug naar God is alleen mogelijk door de vervulling van de eisen van Gods heilige wet. De wet die ik heb overtreden. Het is alleen door het genoegdoen in volmaakte gehoorzaamheid dat er een open weg is naar het huis van de Vader. Bent u als Thomas? Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Is het uw verzuchting? Heere, ik weet het niet meer. Ik weet niet hoe ik zalig kan worden. Van alles waarvan ik gedacht had dat het mee kon tellen, heb ik moeten vaststellen dat het helemaal niet meetelt. En toen ik mij zorgen ging maken over mijn ziel en gewillig gemaakt werd om u te volgen, verwachtte ik wel spoedig bekeerd te zijn. Maar er is helemaal niets van terechtgekomen. Wel heb ik rijke momenten gehad onder Gods woord, maar die bieden geen troost bij de realiteit van mijn zonden en mijn scheiding van u. Heren, hoe kan ik die weg weten, tenzij u die aan mij bekend maakt, en als u mij niet op die weg leidt? Hoor dan wat de Heere Jezus antwoordt. Ik ben de weg, en de waarheid, en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Voordat we dit verder gaan overdenken, willen we de Heere dienen in het zingen van Psalm 145, en daarvan vers 3... En 4. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een, en juichen van al uw gerechtigheden. Vers 3 en 4 van Psalm 145. gemeente, nadat we gelet hebben op de bestemming van de weg naar het huis van de Vader, gaan we in onze tweede gedachte ons verwonderen over de eigenschappen van die weg naar de Vader. Ik ben de weg tot God. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus maakt zich met deze woorden bekend als de Jehovah, als de God die tot Mozes sprak bij de brandende braambos. Valt het u op dat Jezus hier niet naar de weg wijst, zoals zijn dienaren doen? Wij hebben naar hem te wijzen. En wij moeten hem prediken en hem als het ware hoog voor uw ogen opheffen. We mogen en moeten u lokken met de heerlijkheid van deze zaligmaker in het licht van uw zondigheid. Toch kan een prediker geen enkele zondaar door zijn onderwijs zalig maken of door het aanwijzen van de weg. Als Jezus ons alleen maar de weg zou aanwijzen, dan zou er voor geen enkele verloren zondaar hoop zijn. Hij zou ons dan namelijk terugwerpen op onszelf, om het leven te zoeken binnen onze eigen mogelijkheden. Het goede nieuws is nu dat hij ons brengt. Het goede nieuws is dat hij nadrukkelijk verklaart, ik ben de weg. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. En Jezus die zegt als het ware, mijn evangelie gaat niet over een werk dat u moet doen, maar juist over een werk dat ik heb gedaan. Het is geen opdracht die u moet volbrengen, maar het is een opdracht die ik ga volbrengen. Het evangelie gaat niet over een zekere mate van geestelijk leven dat u bereikt moet hebben, om gezaligd te kunnen worden. Het evangelie betekent niet dat u over een zekere diepte van ervaring moet beschikken, om gered te kunnen worden, zoals Paulus dat omschrijft. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Romeinen 10. Met andere woorden, u hoeft niet op een bijzondere geestelijke manier tot in de hemel op te klimmen. En het komt er ook niet op aan op het afdalen tot grote diepte door bijzondere verootmoedigingen. In plaats daarvan is het, zoals Paulus zegt, maar wat zegt gij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Het is dit woord des geloofs, dat Jezus hier en nu ook aan ons verkondigt. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien u God zoekt, hem lief hebt, maar zich toch zo ver van hem verwijderd voelt, hoor dan dit goede nieuws over hem. Jezus Christus is de weg, de enige weg, uw enige weg tot het hart en het huis van de Vader. Hij was in deze wereld zonder zonde. En dit is een van de eigenschappen waarover hij moet beschikken om voor ons een weg te kunnen zijn. Omdat hij zonder zonde was, kon hij de plaats van anderen innemen en tot zonde gemaakt worden, voor de zonde van een ander. Hij was gezalfd met de volheid van de Heilige Geest. En dat maakt hem geschikt om voor ons ook een gepaste weg te zijn. In volle gehoorzaamheid aan God baande hij op ieder moment van zijn leven de weg voor ons als zondaren. Om terug te kunnen keren tot het hart van de Vader. Toen hij uiteindelijk zijn leven aflegde in volmaakte gehoorzaamheid aan zijn Vader, voltooide hij ook die weg. Hij is de weg naar de Vader omdat hij volmaakt rechtvaardig is. En op grond van zijn gehoorzaamheid in leven en in sterven is hij de weg tot verzoening met God en de aanvaarding door God. Dit is de waarheid, de volle waarheid en de enige waarheid die tot het leven leidt. Door wie hij is en door wat hij deed, is hij de weg die terugleidt naar God. Wat was deze heerlijkheid van Jezus verborgen voor zijn discipelen? Hoe meer Jezus van deze waarheid onthulde, des te groter de haat die Judas Iscariot voor hem ging koesteren. Maar ook hoe meer de andere discipelen hierdoor in de war raakten. Zij dachten aan hem als de toekomstige koning van Israël. En zij bewonderden hem in zijn wijsheid en in zijn macht. Ademloos hadden ze geluisterd naar zijn wijsheid, toen de Joodse leiders hem met hun strikvragen wilden vangen. Toch was het ultieme doel van zijn komst nog volslagen verborgen voor hen. Dat hij zijn leven zou afleggen om zo tot een rantsoen voor velen te zijn. Dat was zelfs in hun gedachten niet opgekomen. Zij dachten dat de zaligheid vooral iets fysieks zou zijn, iets tastbaars of sociaals inhield, maar allerminst iets geestelijks. En ze waren niet onbekend met het feit dat zij zondaren waren, maar ze waren echter nog zo blind voor de noodzaak van het bloed van hun meester. Het grote geheim van het evangelie, de dood van de Zoon van God, dat was voor hen volstrekt onduidelijk. Herkent u deze strijd van de discipelen misschien ook in uw eigen leven? Toen u bemerkte dat uw hart veranderde en er liefde tot God in uw hart opbloeide, dacht u misschien wel dat u dit zou redden en zou kunnen verzoenen met God. Misschien werd u getroost en kreeg u hoop toen u zo van harte treurde over uw zonde. U ondervond zoetheid in het lezen van Gods woord. En wat gaf het een blijdschap in uw hart? Omdat u dacht dat dit de zaligheid was. Maar toch, in plaats van vooruitgang te ervaren, overkwam er juist donkerheid, strijd en verwarring. Waarheden die eerder zo zoet waren, die bleken niet meer zo vertroostend te zijn. En momenten van zoete omgang die u als liefkozingen van God hebt ervaren, die waren niet blijvend. Uw verwachting van zaligheid, die kwam niet uit. En u voelde zichzelf wegleiden. Wat moeten wij toch allen nog veel leren van wat Jezus zegt. Ik ben de weg tot God. En de waarheid over God en het leven van God. Ik ben de weg tot de zaligheid. Het is alsof hij tegen ons zegt, de aanvaarding door mijn Vader ontstaat niet door wat u doet of door wat u voelt. Niet door uw daden of door wie u bent, maar dat komt alleen door mij. Gemeente. Alleen Jezus is in staat om de obstakels tussen God en ons uit de weg te ruimen. Alleen Hij kan de weg openen die wij door onze opstand tegen Hem helemaal hebben afgesloten. Zijn verdiensten, zijn leven en het offer van zijn dood aan het kruis zijn de enige grond van onze zaligheid. Vergeven van zonden, dat wordt u niet gegeven omdat u spijt hebt, omdat u verontmoedigd bent of omdat u verbroken bent door de zonde. Nee, vergeving is alleen mogelijk door zijn priesterlijk offer, waarmee hij de weg naar het hart en het huis van de Vader opent. God zal al onze plannen, al onze schema's doorkruisen, om ons zo te ontdoen van alle valse gronden die er kunnen zijn, waarop wij onze hoop op de zaligheid bouwen. Alleen zo brengt hij ons bij de enige grond voor de zaligheid. En wanneer u deze dingen ervaart, dan kan dat net zo verontrustend zijn als wat de discipelen hebben meegemaakt. Maar zowel voor hen als voor ons is dat toch nodig. Want Jezus en die gekruisigd moet onze enige hoop op redding worden. En daarom zegt de Heere door de mond van de profeet Jesaja, en is vandaag nog precies dezelfde, zowel voor zijn discipelen als voor ons geldt, wend u naar mij toe en wordt behouden alle geëinden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Hoor naar hem. Alles waar hij ons toe oproept, is om op hem te zien en om zo bevrijd te worden van al onze schuld en van al onze vrees. Vrienden, deze daad van zien, dat brengt ons bij de derde gedachte, het gebruik maken van deze weg. Jezus Christus is de weg die leidt naar het hart en het huis van de Vader. Hij is de enige weg naar een eeuwig leven in de heerlijke en de volkomen gemeenschap met God. Maar hoe mooi en hoe begaanbaar die weg ook kan zijn, u heeft er helemaal niets aan als u niet op die weg loopt. Het onderwijs van de Here is niet zomaar een beschrijving. Het is ook een oproep tot en een nodiging aan ons om van hem gebruik te maken als de weg naar God. En er staan geen waarschuwingsborden bij die de toegang, die duidelijk maken naar welke voorwaarden u moet voldoen voordat u toestemming ontvangt om van deze weg gebruik te mogen maken. Want als u zo denkt, dan komt dit overeen met hoe de Joden dachten over zalig worden. En Paulus, die zegt hierover in de Romeinenbrief: want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. In mijn eigen woorden weergegeven, zegt Paulus hier: kijk nou eens naar mijn Joodse broeders. Ze bedoelen het goed en ze zijn ook heel ijverig. Maar ze zitten op de verkeerde weg. In hun onwetendheid zijn ze steeds maar bezig om met hun eigen werken en ervaringen en voorrechten een weg naar God te plaveien. En ze denken dat deze weg begaanbaar zal zijn om zo God te ontmoeten. Maar ze zijn onwetend. Ze realiseren zich niet dat hun weg met ondeugdelijke, dat ze een weg met ondeugdelijke materialen aanleggen. En ze beseffen niet dat hun verdiensten juist tegen hen zullen worden ingebracht. En dat hun goede werken niet meer zijn dan een waardeloos kleed voor God. Intussen weigeren zij om de weg tot God te bewandelen, die hen gegeven is in hun Messias, Jezus Christus. En misschien zegt u wel: maar ik ben het niet waard om in deze door God gegeven weg te gaan. Luister dan eens naar Lucas 14, vers 15 tot en met 24, waar de Heer Jezus de gelijkenis van het grote avondmaal vertelt. En dit grote avondmaal is een beeld waarmee de Heer Jezus over de zaligheid heeft gesproken. En let er dan eens op hoe indringend de meester de uitnodiging tot de maaltijd laat uitgaan. Zijn knechten moeten haast maken om de armen, de kreupelen, de blinden binnen te brengen. En vervolgens worden zij er nog een keer op uitgestuurd, om vanuit de heggen en de steggen de gasten binnen te brengen. Daklozen, verschoppelingen en de meest geringe leden van de samenleving waren welkom. En ze moesten hen dwingen om in te gaan. Waarom niet gewoon uitnodigen? Ongetwijfeld omdat ze anders niet zouden durven geloven dat ze welkom waren aan zo'n rijke tafel. Ze zullen geprotesteerd hebben. Maar zijn wij wel waardig om deel te nemen aan zo'n samenkomst? Denkt u ook zo? Denkt u ook: wie ben ik om deze geopende, levende, heilige en enige weg tot de Vader te betreden? Wie ben ik om frank en vrij in de heilige aanwezigheid van God te komen door het bloed van Jezus? Ik ben daar niet goed genoeg voor. In mij is niets wat daar recht op geeft. Ik schaam me. Ik voel me zo ongeschikt. Ik voel me zo onwaardig. Wie ben ik om te denken dat ik deze weg zou mogen gebruiken, die weg van terugkeer naar de Vader, de God van hemel en van aarde? De nodiging om deze weg te benutten hangt echter niet af van uw geschiktheid, uw persoonlijkheid of uw voorkomen. Deze nodiging is gebaseerd op de heerlijke persoon van de nodiger zelf. De genade van God is vrij en zonder voorwaarden. Wijst u maar eens een Bijbeltekst aan, waarin hij zegt dat deze weg zich beperkt tot zijn uitverkorenen. Waar zegt God dat je meer moet zijn dan een verloren en een schuldige zondaar om naar hem toe te gaan? Gemeente, als Jezus bevestigt dat degenen die tot hem komen geenszins uitgeworpen zullen worden, geloof dan die belofte. Deze weg is voor u geopend. En als gezanten van God moeten zijn knechten smeken, zoals Paulus in zijn tweede zendbrief aan de Korintiërs deed. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. In een Engelse hymn, dat is een psalm, wordt het zo vertolkt. Laat uw geweten u niet ophouden, nog dromen dat u zich geschikt moet maken. De enige geschiktheid die hij vraagt, is dat u gevoelt dat u hem nodig hebt. Wat houdt tenslotte het gebruik van die weg van Jezus Christus in om tot de Vader te komen? Met het gebruiken van die weg wordt niets anders bedoeld dan dat ik door vertrouwen in de Heer Jezus Christus voor Gods troon nader. Het gebruik maken van die weg komt bijvoorbeeld tot uiting in die korte, maar zo belangrijke woorden als wij gaan bidden, de kinderen weten het, alleen om Jezus wil. Op wie ik wil vertrouwen en op wie ik mijn vertrouwen stel. Het gebruik maken van die weg legt Paulus in zijn brief aan de Filippenzen uit. In mijn eigen woorden samengevat zegt hij dan: Heren, ik zal niet meer tot u naderen in de weg van mijn werken, in de weg van mijn verdiensten, in de weg van mijn pluspunten, zoals het komen uit de stam van Benjamin of het behoren bij de vooraanstaande Joden. Ik verfoei deze manier van naderen tot u. Mijn enige hoop is nu die van de weg Jezus Christus en zijn gerechtigheid. Ik zoek alleen in hem gevonden te worden en door hem bedekt te worden en om zijnentwil aangenomen te worden. En wat bij mij vroeger weerzin opriep, uw kruis in al zijn schande, zie ik nu als de enige hoop om behouden te worden. En wat zo verborgen was voor Petrus en voor Thomas, Filippus en de anderen, dat is zo heerlijk bekendgemaakt naar Pinksteren. De Heilige Geest leerde hun wat in Johannes 14 nog zo verborgen was. En eindelijk begrepen zij dat de weg naar het huis van de Vader niet te vinden was in hun dierbare ervaringen en de oprecht bedoelde offers of in de trouwe navolging van hun meester. Ze hadden geleerd dat zelfs de teerste bewijzen van Jezus' liefde hen niet konden redden, hoe aangenaam die ook waren geweest. Het kussen van Jezus kon niet zalig maken, het moest zijn bloed zijn. En het werd hen duidelijk dat de terugkeer naar het huis van de Vader alleen mogelijk is door de vrucht van de bittere dood van hun meester. En Petrus heeft dat later ook uitgejubeld. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt is door de geest. Geliefde gemeente, laat het ons gebed zijn dat Gods geest ons allen zal leiden tot de kennis van het geheim van het heerlijk en hoopvol evangelie van de gekruisigde zaligmaker. In de weg van het gelovig vertrouwen op die dierbare borg die zijn leven voor zondaren gegeven heeft. Hij is de weg en de waarheid en het leven. Gaat u zich ook op deze weg begeven? Gaat u ook gebruik maken van deze weg? Of benut u deze weg al? Als Als u deze nieuwe en levende weg die geopend is om tot God te komen nog niet kent, buig dan vandaag uw knieën. Word en blijf biddend werkzaam aan zijn voeten en smeek hem of hij u die weg wil laten zien. En vraag hem u weg te voeren van alle andere wegen, ongeacht hoe troostvol of hoe zoet die ook kunnen zijn. En smeek hem of hij u brengen wil op deze enige weg, zodat ook u met Petrus kunt instemmen als hij belijdt. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam gegeven die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Amen. Wij eindigen met dankzegging. Heere trouwe God in de hemel, wij mogen tot u komen in het gebed, ook aan het einde van deze dienst. En dan is er geen andere naam onder de hemel gegeven door wie wij moeten zalig worden, wij allemaal. De naam van u, de Heer Jezus Christus, de zaligmaker. U die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. O Heere, mogen wij dan allen die weg gaan. En wilt u alle belemmeringen die er vanuit ons kunnen zijn, en die zijn er bij ieder mens, want we zijn zondaren, wilt u al die belemmeringen maar wegnemen. En geeft u dat zicht op u, de Heer Jezus Christus alleen, en op dat bloed. Want alleen dat bloed, dat maakt ons vrij, en dat pleit ons vrij voor de troon van uw Vader. Heer, wilt u zo de preek van deze morgen tot een zegen stellen, mogen we uw woord bewaren in ons hart en overdenken en toepassen in ons leven. Mogen u danken dat we zo in alle rust hier in uw huis mochten zijn. Wilt u ons ook vanavond opnieuw bijeenbrengen hier in de kerk als dominee de Raaf in ons midden hoopt voor te gaan. En als hij uw woord hoopt te bedienen en zal preken over het leven van Petrus, mag ook dat voor ons tot onderwijs zijn. En zend hem uw Heilige Geest, dat die hem ook mag leiden in alle waarheid. We zeggen uw naam dank dat u uw woord wilde geven. Dat u orde en rust ook wilde geven in de dienst. Maar er is ook altijd zonde wat ons aankleeft. In het luisteren en het lezen beide wilt u ook dat genadiglijk verzoenen. En wilt u ons gebed horen, alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot uit Psalm 5, de versen 3 en 4. Ik heb Psalm 51 staan. Ik weet niet welke het organist heeft, maar ik denk dat het Psalm 51 moet zijn, vers 3 en 4. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af, Psalm 51, de versen 3 en 4. de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u, zij al de Heer. Amen. Thank you.